Ik heb de gang een beetje veranderd en ik ben ook wel benieuwd of jullie dat prettig vinden, namelijk een schriftlezing tijdens een preek gebruiken. Want normaal gesproken hebben we eerst, dan lees je de tekst en dan hoor je de preker over. En ik hoor regelmatig mensen zeggen van ja, maar wacht even, wat was nou de relatie met die tekst ook weer? En vandaag komt het me uitstekend uit om dat tegelijkertijd te doen. Dus je hebt wel je Bijbel nodig. Die moet je er wel even bij nemen. Maar ik begin even met een testvraagje. Deze week haalde iemand een splinternieuwe auto op, hier in Nederland, met een Nederlands kenteken. Omdat hij een nieuwe auto gekocht had. Met welke letter begint zijn nummerbord? Kijk aan. Wie riep dat? Simon, de L. Wie van jullie wist dat? Daar bemoei ik me niet mee. Ja. Mooi, de L. Hadden jullie het thuis ook goed? Ik begin met een kleine anekdote. Ik ga veel door de stad. En er zijn plekjes waar ik heel regelmatig langskom. Niet dagelijks, hoewel in de coronatijd gebeurde dat wel. En daar staat bij een rijtje huizen, staat een rijtje auto's. Dat is leuk. Op een gegeven ogenblik dacht ik van, hé, die blauwe Toyota is weg. Er staat nu een witte Toyota. Nummerplaat begon met een J. Nou, dan praat ik denk ik over vorig jaar of zo. Een J, een J, K, L. Denk het wel. Kijk even de kenner aan. Ik denk het wel. Met een J. En 2 weken later. Hé, hey, die rode Mazda is ook weg. Daar stond een andere Mazda ook met een J. En toen kwamen er 2 K's. En twee weken geleden was de laatste ook vervangen. Toen stond er allemaal J's, K's en 1 L. Die stonden op een rij. Dus de hele serie auto's was vervangen. Dat is leuk. Als dominee zijnde, want je denkt natuurlijk over zonde, ellende. Nee, hoe was het ook alweer? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Denk je ogenblikkelijk aan de ellende dat buurman een nieuwe auto heeft en dat ik er dus ook een moet. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik denk nog wel eens kwaad van mensen. Dat moet je, ja, omdat de Bijbel me dat leert. Hè. Jullie zijn allemaal in zonde geboren en ontvangen. Dus niets menselijks is ons vreemd. Ze zullen wel hebben gedacht, hey, Mien, de buurvrouw heeft een nieuwe auto. Moet jij er ook niet eentje zo onderhand? En dan verzinnen ze van alles en nog wat. Ja, hij was ook toe aan nieuwe banden. En hij was toe aan een beurt. En ja, we hadden hem al zo lang. En nu heb ik nog een goede inruilprijs. En al dat soort argumenten hoor je dan. En op een gegeven moment staat er een K-nummerbord voor de deur. Ik ga niet vragen, ken je dat? Want dan heb je helemaal een probleem. Ja, maar hoe? Kijk, het aparte is de gedachte van, ik wil dat ook. Ja, nou zijn er mensen, dat weet ik hoor, er zijn mensen in de kerk die nu al zeggen van, nou ja, sorry Peter, maar hier haak ik af. Ik wil dat ook. Ik wil ook zo'n groot huis als mijn broer. Ik wil ook een nieuwe auto. Ik wil ook, kinderen kunnen dan misschien nog, denken wij nog dat kinderen dat doen. Hè? Ik wil ook die game. Ik wil ook die schoenen. Ik wil ook dat telefoontje. Ik wil dat een ander het heeft, oké. Maar dan wil ik het ook. Liefst heb ik natuurlijk dit nieuwere model, want daar zit nog wat meer in. En dan kan ik tenminste op school, kan ik zeggen van kijk, ik heb de nieuwste en dat kan dit. Maar dat kan die van jou niet. Zo werkt het begeren in ons mensen. Maar dan moet je niet denken dat grote mensen dat niet hebben, hoor. Want als ze een nieuwe auto hebben, dan gaan ze opeens niet met de bus naar hun werk of op de fiets. Maar dan moet je toch minstens even met de auto om aan de collega's te laten zien dat je een nieuwe auto hebt gekocht. Dus grote mensen zijn precies hetzelfde wat dat betreft als kleine mensen. Het zit in ons. En dan zegt de Bijbel, niets menselijks is ons vreemd. In zonde ben je geboren en ontvangen. Waarom begin ik zo? Omdat Jacobus ons in hoofdstuk 4 iets heel aparts leert over begeren. En dat kunnen we ook naar onszelf toetrekken hier in deze dienst. We zullen bijvoorbeeld de komende maanden moeten wennen aan diensten thuis en diensten in de kerk. Want ik neem aan dat ik hier dan meestal sta, dus dat jullie hier in de kerk moeten het leuk vinden om hier te zijn, maar jullie thuis moeten het ook leuk vinden om in te schakelen. Dus dan lijkt het net alsof ik hier iets moet verzinnen wat jullie hier leuk vinden en wat jullie thuis ook leuk vinden. Dat neigt bij mij ook al een beetje naar van, als je het niet doet zoals ik het wil, dan haak ik af. Ja, Of ga ik nou op tenen staan? Dat kan natuurlijk best wel. Hey, lieve mensen, hoe kom ik erop? Hoe kom ik erop? Want er komt een frictie in ons hart. Lees eens even mee. Jacobus 4, de eerste 6 versen. Jacobus 4, de eerste 6 versen. En ik lees hem uit de Herziene Statenvertaling. Maar ik zal het wel zo doen dat je eigen vertaling ook goed kunt meelezen. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in jullie midden? Vloeien ze niet hieruit voort uit jullie hartstochten, die in alle delen van jullie lichaam strijd voeren? Dus die hartstochten, die passie van ik wil het ook, hè, dat zit in alles en daar komt bij jullie strijd van. Jullie verlangen, maar krijgen niet. Jullie benijden anderen en beijvert je om dingen te bemachtigen, maar je kunt ze niet krijgen. Je maakt ruzie en je voert strijd, maar je krijgt niet. En dan krijg je hem omdat je niet bidt. Denken wij met onszelf van, wacht even, dus als ik iets wil hebben, moet ik eerst bidden. En dan komt het bam uit de hemel vallen met het nieuwste kenteken. Is dat het dan? Nou, zegt Jacobus, je bidt wel, maar je ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. Oh, wacht even, dus bidden om het nieuwste kenteken, dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, want, zegt hij, je bidt namelijk met het doel om het in je hartstochten door te brengen. Dus met andere woorden, als je ziet dat de buurman een nieuwe auto heeft en je gaat heel hard bidden. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my life. Oké, je kent het lied. Als je dat bidt, dan doe je dat om met die Mercedes-Benz naar je werk te kunnen gaan. Kijk, vrienden, ik heb ook een Mercedes-Benz. Daarom ontvang je niet. Hè? Om het in je hartstochten door te brengen, bid jij, maar daarom ontvang je niet. Overspelige mannen en vrouwen. Waarom overspelig? Omdat je heult met een andere God als de God van liefde en genade. De eeuwig grote God. Je heult met de God van Mercedes-Benz. Of Porsche, of Mazda, of Peugeot, of eer, of roem. Daar heul je mee. Je bent overspelig. Je duikt met een andere God tussen de lakens dan die van jouw avondgebed. Overspelige mannen en vrouwen, weet je dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Even voor de goede orde. De wereld, dat is zoals wij het verzinnen. Als wij verzinnen dat een huis van 3 ton beter is dan een huis van 2 ton, dan is dat de wereld. Het is niet de wereld dat je huizen hebt van 2 ton en huizen van 3 ton of een huurhuis. Dat is niet de wereld. Dat is wat God geeft. God geeft huizen aan mensen. En soms is dat in de wereld 1,5 miljoen waard. En soms is dat in de wereld een huurprijs van €350 waard. Maar dat maakt niet uit. Jullie slapen allemaal, je hebt allemaal een kussen, je hebt allemaal een dak boven je hoofd. Dat is wat God doet. Wat wij doen is bepalend, maar je slaapt lekkerder in een huis van 3 ton dan in een huis van 2 ton. Volstrekte onzin natuurlijk, maar dat is de wereld zoals wij hem in elkaar steken. Dus, zegt Jacobus, je kunt niet vriend zijn van die wereld en steeds hoger op en meer en meer. Want dan word je vijand van God. Oké. Of denk je dat de schrift te vergeefs zegt, en dan heb ik dus die tekst nodig. Want nou zijn we bij die tekst gekomen. Mag die er weer op? Hij komt, die lieve goede tekst. Ja, daar is die. Denken jullie soms dat er voor niets in de schrift staat, de geest die hij in ons deed wonen, begeert tot jaloezie, maar hij geeft grotere genade. Pak een beet. De geest die hij in ons deed wonen, begeert tot jaloezie. Wat is begeren tot jaloezie? Dat is dat jij dat nieuwe nummerbord wil hebben. En dan als het even kan, niet op een Fiatje Panda, maar op een Mercedes AMG. Dat is jouw begeerte. die gaat zo ver dat je jaloers wordt. En nou is er in de Bijbel ook een positief woord voor jaloers. God is er jaloers op als jij een andere God gaat dienen, want hij verlangt ontzettend naar je. Dat is het positieve, maar hier is het negatieve bedoeld. Want jouw jaloezie naar de ander maakt dat jij niet wil dat die ander een grotere auto heeft dan jij. Of een beter inkomen, of verder kan vliegen. Of meer landen heeft gezien, of vaker uitgaat. Of dat. Dus het begeren om bijvoorbeeld een keer met je vriend of vriendin, met je vader of met je man of met je vrouw te gaan stappen. Joh, we zijn zo toe aan een avondje uit. Laten we samen gaan stappen. Dus je gaat samen iets eten, je gaat samen naar een kroegje of wat dan ook. Dat is verlangen, begeerte. Maar de geest die in ons woont, begeert tot jaloezie. Want dan kom je op zaterdagmorgen thuis en je spreekt over de heg met de buurvrouw. En die zegt, ja, jullie zijn maar naar de Chinees geweest. Weet je waar wij geweest zijn? Krasnapolski. En dan word je jaloers. Dan is het niet meer het begeren om met je partner een keer een avondje uit te gaan. Maar dan is het jaloezie. Dan wil je eigenlijk die ander, die zou je wel willen wurgen. Dat is het. De geest die hij in ons deed wonen, begeert tot jaloezie. Dat is liefde tot de wereld. Nou kun je dus afvragen, maar die puzzel laat ik aan jullie. Hè? Dat moet je zelf weten. Moeten we nou geest met hoofdletters schrijven of met een kleine letter? Daar hoef je niet op te antwoorden, want je krijgt allemaal verschillende antwoorden. Ja? Wat natuurlijk wel een punt is, als je zegt het is met een kleine letter, dan moet je er wel bij bedenken dat hij die in ons deed wonen. God blies ons van zijn adem in en toen werden wij levende wezens. Dus met andere woorden, als jij zegt, ja, dat begeren tot jaloezie, dat is niet oké. Dat is liefde voor de vriendschap voor de wereld, dat is vijandschap tegen mijn naaste en dus tegen God. Waarom dacht je dat we de bemoediging meekregen om God lief te hebben boven alles, onze naaste als onszelf? Jaloezie kan je naaste wel vermoorden. En toch is het de geest die hij in ons deed wonen, die daar terecht is gekomen. Oh jee. Goed, mag je over nadenken. Maar het mooie is dat hij daarna zegt, maar hij geeft grotere, ik heb het vertaald met groot, maar ook betere, dat ze ook nog kunnen. Hij geeft grotere genade. Met andere woorden, Jacobus laat er al meteen bijmerken, ook al ken je die drift van binnen, ook al ken je dat opgezweept worden om meer te hebben, dan nog, wanhoop niet. God geeft grotere genade. Dus daar is een hele aparte, daar komt die tekst uit voort. Hè? Vers 5b en 6a. Maar, zegt Jacobus, hier komt dus ook die menselijke strijd in door. Hier komt bij jullie het strijden vandaan. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kunnen meemaken. Strijd met een ander is altijd omdat een ander iets wil hebben wat jij hebt, of jij wil hebben wat een ander heeft. Iemand tast jouw comfortzone aan, of jij tast die van een ander aan. Heel simpel, bij ons in de kerkdiensten. Ja, maar dan hebben we al twee opwekkingen gezongen. Dat is voor hun leuk, maar nu wil ik mijn liederen hebben. Dat is ook begeren tot jaloezie. Want als we dan opeens een dienst hebben waar alleen maar psalmen in zitten, haken er een zooi af. Denk bij mezelf, denken jullie nou echt dat je met al die mensen van eeuwenlang denkt dat je met datzelfde lied niet God kunt eren? Denk je dat echt? Of andersom, als we alleen maar opwekking of schrijvers voor gerechtigheid of weet ik wat, psalmen voor nu, daar waar je tong over breekt, dan haak ik af. Denk je nou echt dat de lofzang van God bij jou is begonnen? Dat je de ander zo eruit moet zetten? Nou, dus het begint heel praktisch, hè? Dus daar zegt Jacobus, daar komt het uit voort. Jullie bidden verkeerd. En dat snappen we nu. Want je bidt tot God om jou in je comfortzone te handhaven. Het is de werkelijkheid van elke dag, van werk en kerk, van wereld en kerk. Goed, Jacobus maakt dit systeem heel mooi duidelijk in vers 13 tot 17. Lees alsjeblieft even mee. Vers 13 tot 17. Ik sla even een stukje over, dat komt zo meteen wel.
Wat schrijft hij daar? En nu dan, jullie. Jullie die zeggen, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Nou, dat is typisch menselijk, hè? Typisch menselijk om ergens een bedrijfje te beginnen en dan houden we dat een jaar vol, dan mag je nog verlies leiden, maar het tweede jaar moeten we kiet spelen, het derde jaar maken we winst. En het vierde jaar hebben wij, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz, hebben wij er ook eentje. Ja? Zeg ik nou dat iedereen die een bedrijf begint met deze manier van denken vertrouwd is? Nee, dat zeg ik niet. Want een bedrijf beginnen kan ook te maken hebben met je gaven en talenten en wat jij aan de wereld wil bieden. Maar wat Jacobus bedoelt is, jullie zijn nog niet in staat om morgen te bekijken. He, lees maar ook, bril, lees maar mee. He, jullie zeggen, we gaan dit of dat doen. Dan zegt hij in vers 14, jullie die niet weten wat er morgen gebeuren zal, want hoe is jullie leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Laten we eerlijk zijn. Jullie zitten lekker thuis. Dat wil helemaal niet zeggen dat je veilig bent, maar jullie moeten allemaal nog naar huis. Bloed en bloedlink. Ja, stel je voor dat je in het water fietst en niet boven kunt komen. Ja, dus misschien kom je helemaal niet thuis. En heb je allemaal plannen gemaakt voor morgen, overmorgen en de dag daarna, kun je natuurlijk thuis zeggen, ja, maar wij zitten lekker veilig thuis. Nou, ik weet niet of je de beelden van Leersum hebt gezien, maar er hoeft maar één boom op je veranda te vallen en je bent er niet meer. Of bijvoorbeeld die Poolse arbeiders in Antwerpen. Je staat daar rustig je werk te doen. Opeens hoor je een kraak en je bent er niet meer. Is het jullie ook opgevallen dat er geen Belgen bij de slachtoffers zaten? Alleen maar Polen en Roemenen, geloof ik. Snap je dus? Denk nou niet dat jij je comfortzone zo kunt maken dat je kunt zeggen, nou, maar dit jaar gaan we dat doen. Eerst op vakantie en dan gaan we zus en dan gaan we zo. En volgend jaar dit en volgend jaar dat. Ook voor de jonge mensen die hun diploma hebben gehaald, van harte gefeliciteerd. Maar denk niet dat nu je hele toekomst al klaar ligt, dat je van alles nog wat kunt gaan plannen en doen. Want je weet niet of jij morgen er nog bent. Dat zegt hij. Misschien ben je wel een damp die verschijnt. Vroeger zei je dan de dominees van, mensen, jullie stellen niks voor. Jullie zijn slechts een damp, een stofje aan de weegschaal. Kijk, de ouden onder ons, die weten dat precies. Maar dat staat er niet. Er staat niet dat je niks waard bent. Er staat alleen in alle realiteit dat jouw dagen vervliegen. Dat ze snel voorbij gaan. Dat is toch ook reëel. Hoe lang was het nou helemaal geleden dat we hier de vorige keer bij elkaar zaten in deze kring? Wat is nou 14 maanden? 15 maanden, voorbij gevlogen. Toch? Je kijkt terug en je denkt, waar is het gebleven? Nou, dat is wat de apostel bedoelt. Je bent een damp die voorbij gaat. En daarom zegt hij ook aan het eind, en pak hem er weer bij, in plaats daarvan, hè, ik ben al bij vers 15, in plaats daarvan zou u moeten zeggen, en dan hoor ik mijn oma spreken, als de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Ja, mijn oma, zaliger, die zei altijd, indien de Heere wil en wij leven, zo zullen wij, dat zal een oude vertaling zijn, zo zullen wij dit of dat doen. Ja, kun je ook nog denken van, zelfs dat is nog hoogmoed, maar indien de Heer wil dat wij het doen, dan zullen we het doen. Dus dan leg je alles bij God terug. Ook dat is een gebed. Maar nu, zegt hij, roemen jullie in je hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, dat is zonde. Zo maakt Jacobus het systeem duidelijk waarin wij in onze begeerte leven. Wij willen groot, groter, grootst zijn. En hij zegt, daar komt bij jullie de ellende en het strijden voort. Maar wat zullen we dan wel doen? Nou, ik heb een stukje overgeslagen. Dat kan ik niet helemaal behandelen, want we moeten een beetje naar het einde toe. Maar Hij zegt dan in vers 7, dus nou lezen we het stukje wat ertussen staat. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig je handen, zondaars, zuiver de harten, dubbelhartigen. Dat klinkt in onze oren redelijk slaafs. Maar als je het zet in het kader van jullie ontvangen niet, want je bidt niet. Je bidt wel, maar je bidt verkeerd. Wat is dan goed bidden? Goed bidden, dat is dat je je tot God richt. Dat je tegen hem zegt, de dag ontvang ik vandaag van u. Leer mij uw weg te gaan. Met het bekende, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Wees daar ook niet dubbelhartig in. Ga dan niet zeggen, maar laat uw weg alsjeblieft zijn dat ik vandaag een nieuwe Mercedes kan kopen. Want dan weet ik nu al dat je binnen een dag God kwijt bent. Ik wil niet zeggen dat God niet bij de Mercedes-dealer is, maar God die laat jou gewoon zo lopen met zijn armen over elkaar. En die denkt van nou, ik hoop dat je erachter komt dat het daar niet in zit. Nee, wat dan wel? Verneder je. En vernederen, dat klinkt bij ons slaafs, maar het wil eigenlijk zeggen, zet je onder de wil van God. Vanuit het geloof dat wat hij wil, het best voor ons allemaal is. En dat is een hele mooie gedachte. Want dat betekent namelijk dat je in de wil van God leert kijken naar de ander. Ja? De bemoediging, het woord aan het begin van de dienst was ook, met hart, ziel, verstand en al je kracht God liefhebben. Waarom? Omdat hij de mens intens lief heeft. Wie heeft hij intens lief? Jouw naaste. Ja, dan had je misschien gedacht dat ik ging zeggen van hij heeft jou intens lief. Nee, ga ik niet zeggen. Hij heeft jouw naaste intens lief. Hij roept je op tot diaconaat. En wat is diaconaat? Nou, het tweede gelijk aan het eerste woord, heb God lief boven alles, is heb je naaste lief, want hij is als jij. Ja, zo vertaal ik het altijd, hè, naar de woorden van Martin Buber. Dat wil dus niet zeggen dat je eerst jezelf moet liefhebben voordat jij je naaste kunt liefhebben. Want hoeveel Mercedes en Benz ga je uitdelen? Nee, dat staat er ook niet. Heb je naaste lief. Dus heb God lief boven alles, heb je naaste lief. Want hij is als jij, hij heeft liefde nodig. Dus dat wil zeggen dat de focus van Gods liefde richting jouw naaste gaat. Irriteert je dat? Dus dat jij je naaste aankijkt, je klasgenoot, je collega, je kind, je vader, moeder, familielid. En dat jij dan tegen God zegt, dus u hebt haar lief. Zie je dat het niet buiten je omgaat, want jij zegt het, jij bidt het. Dus er is iets met jou gebeurd. Je bent gericht geraakt op de liefde van God. Dat is diaconaat, hè? Gericht zijn op de liefde van God, maar dan met ogen voor de ander. Dus u hebt hem lief. Misschien schuurt het nou in je hart dat je bij jezelf denkt, ja, maar ik dan. Nou, het leuke is, wij zijn met 17 miljoen Nederlanders en iets van 2 miljoen christenen of zo in Nederland. Dus jij bent van 17 miljoen mensen de naaste. Je zult ze allemaal tegenkomen die jou aankijken en zeggen, oh, dus God heeft jou lief. Dan zijn er 17 miljoen paar ogen die jouw kant op kijken en zeggen, God heeft jou lief. Nou, hoeveel aandacht wil je hebben? Volgens mij denk je van, oh, 2 of 3 is ook wel goed, Heer. De rest niet. Nee, dus wat wil dat zeggen? Dat wij worden opgeroepen om met Gods ogen naar de mensen te kijken. Dan verdwijnt de strijd. Want wat je bidt is niet meer uit zelfbelang, is niet meer voor je eigen hartstochten. Dan bid je heel letterlijk om een huis voor die dakloze die je tegenkomt. Moet jij eens naast die dakloze gaan zitten en aan hem vragen, vind jij het goed dat ik bid voor jou voor een huis? Ik acht de kans redelijk groot dat die dakloze zegt, nee, dankjewel. En jij staat te kijken, want jij bent zo blij met je eigen huis. Wat moet ik nou met een dakloze die niet zijn eigen huis wil? Ah, kijk aan. Dus de dakloze heeft jouw aandacht gekregen. Heer, hij heeft uw liefde nodig. Hoe? Waar? Ja, luister naar hem. Wat wil je dan wel? Een biertje. Misschien denk je nog bij jezelf, weet je wat, laat ik dat eens doen. En kijken hoe ver ik kom met deze man of deze vrouw. Kijken of ik werkelijk zijn of haar leven kan horen. En je bent nog steeds niet zelf aan bod gekomen. Het gaat nog steeds niet om jou. Je bent je geld kwijt aan bier voor een dakloze. Hij wil niet dat je bidt om een huis. Maar ik geef je op een briefje. Ik geef je op een briefje. Dat je erachter komt wat jouw plek is in het koninkrijk van God. En daarom eindigt Jezus in de richting van die farizeeër ook. Als de farizeeër juicht over het antwoord van Gods liefde. Meester, dat hebt u geweldig gezegd. Want God liefhebben met heel je hart, je ziel, verstand en al je kracht. Geweldig, prachtig. Toen vroeg ik me af, waarom zou die nou eindigen, Jezus, met je bent dicht bij het koninkrijk? Of hij zegt niet ver van het koninkrijk. Nou, daar is maar één reden voor. Vervolgens kijkt Jezus je aan. Vader, doen. Amen. Wij gaan, even kijken, zingen, luisteren, opwekking 789.